We zijn schoorvoetend begonnen met te kijken naar het leven van Jozef. En dat komt uit het boek Genesis, uit het Oude Testament. En we zijn nu toe aan Genesis 39. Genesis 39. Ik lees dat uit die herziene Statenvertaling. In hoofdstuk 37 begint de geschiedenis van Jozef. We hadden dat. Aan het eind van hoofdstuk 37 wordt Jozef door zijn eigen broers aan heidenen uitgeleverd. En ze willen niet dat hij over hen gesteld zal zijn. Als ik dat zeg met de taal van het Nieuwe Testament, dan klinkt het zo. We willen niet dat hij over ons koning is. Ze hebben hem eruit gegooid. Hij, Jozef, komt in handen van kooplui en die brengen hem naar Egypte. Hoofdstuk 38 zegt dan dat Juda, u mag ook lezen de twee stammen, want zo, wordt Juda heel vaak, zo worden de twee stammen heel vaak geduid, de twee stammen. Juda trekt bij zijn broers weg en gaat ergens in de wereld een plekje zoeken en daar blijft hij. Daar gaat het helemaal niet goed met hem. Hij klungelt met zijn schoondochter Tamar. Verwijt Tamar ook nog dat ze het niet goed deed, terwijl hij de oorzaak, het probleem zelf eigenlijk is. En uiteindelijk komt Juda tot de inkeer en zegt, ik was fout, het is mijn schuld, ik had dat niet zo mogen doen. En als dat gebeurd is, gaat het verhaal van Jozef verder. Ik heb getracht, omdat de vorige keer uiteen te zetten, of dat gelukt is, weet ik niet helemaal zeker, maar een beetje is wel blijven hangen, denk ik, dat dit echt daar, precies daar, op zijn plek is. Normaal zou je zeggen, dat hoort daar niet. Dat is een onderbreking van het verhaal, dat is een hiaat in de geschiedenis van Jozef. Dat hoort daar niet, dat moet op een andere plek staan. Nee, ik denk het niet. Ik wil heel voorzichtig zijn. Jozef is een beeld, is een schilderij, is een type van de Heer Jezus. Dat heb ik niet als eerste bedacht. Ik denk dat het al eerder bekend was. Maar in elk geval wist Stefanus het al. En dat was een van de allereerste gelovigen die heel dicht bij de bron stond. En die sprak toen hij gestenigd werd over Jozef als type van de Heer Jezus. Dus als ik zeg dat dat een beeld is van de Heer Jezus, dan komt dat niet bij mij vandaan. Dan staat het al in het boek Handelingen. Daar vind je het al. Daar is het al opgeschreven. Is het te verstaan allemaal? Ik vind het niet zo geweldig, maar ik heb er niks aan gedaan. Maar Stefanus heeft dus de stenen om de oren voelen suizen. Dit is beter. En heeft daar pijn geleden, maar hij heeft de Heer Jezus gezien in heerlijkheid. En dat is direct nadat de twee stammen hebben gezegd, wij willen hem niet. Jozef is een type, een schilderij van de Heer Jezus. En vanaf het moment dat de twee stammen, Juda en Benjamin, die toen destijds, toen de Heer Jezus op aarde was, als enige stammen nog in Israël waren, de rest van de stammen waren weg, die waren naar Nineveh gegaan vroeger en zijn daar van daaruit verder getrokken. Maar hoe dan ook, die twee stammen zijn daarna in de diaspora, zoals dat gezegd wordt in het Joodse denken, in de verstrooiing terechtgekomen. Ze zijn uit elkaar gespetterd. Nadat de twee stammen de Heer Jezus hebben losgelaten en hebben geroepen, we willen niet dat de koning over ons is, is het met de twee stammen niet goed gegaan. En dat is nog zo. Ze hebben hun intrek genomen bij de heidenen en ze hebben hun staf, hun snoeren en hun ring ingeleverd, hun koninklijke positie, hun vreemdelingschap en al hun normen en waarden hebben ze ingeleverd. Daar spreken staf en snoeren en ring van. Dat zijn ze allemaal gaan inleveren. Totdat ze zeggen, wij waren fout. En dat is nog niet zo. Dat hebben ze nog steeds niet gezegd. Ja, wel enkelen. Maar niet het volk. Dat moet nog komen. En dat komt pas als de Heer Jezus op aarde komt, weer op de Olijfberg is, die daar midden doorsplijt en de Heer Jezus Jeruzalem binnentrekt op een glorierijke wijze. En dan zullen ze zich op de borst slaan en zeggen, oh, wat waren wij fout. Dan hoor je Juda in Genesis 38 zeggen, ik was fout. En dan gaat het verhaal van Jozef verder in dit boek. Het is een heel bijzonder Bijbelboek, dat weet ik. In het boek Genesis vindt u in hoofdlijnen al de heilswaarheden terug. Van het begin tot het einde. Het is soms even zoeken, maar je vindt ze wel. En nu komt hoofdstuk 39. Jozef in de handen van de heidenen. De twee stammen, Juda. De schriftgeleerden, de fariseeën, hebben hem, onze Heer, in de handen van de heidenen overgeleverd. Ze mochten hem niet te dood brengen. Dat zat toen een beetje anders met de politiek dan ze daarvoor kenden. Maar dat hebben ze niet kunnen doen, niet mogen doen. En ze hebben hem in de handen van Pilatus gelegd. Pilatus zei, ik weet het ook niet precies, laat hij maar eens door Herodes worden bekeken. Herodes zei, ik weet het ook niet precies, laat hij maar door Pilatus worden bekeken. En dat schuiven met de Heer Jezus, daar vindt u terug in Genesis 39. En het ontmoeten van twee mensen vindt u terug hier. Hier vindt u het, de schenker en de bakker heden ze hier. Hier vindt u terug bij het kruis waar die twee mensen naast de Heer Jezus hangen. Hetzelfde lot delen. Zoals de schenker en de bakker hetzelfde lot deelden als Jozef. Zo was het toen ook, toen de Heer Jezus daar was. Eén van die mensen van toen, van de twee moordenaars, heeft geloofd in de Heer Jezus en is de zegen binnengestapt. En de ander heeft het niet geloofd. U ziet het bij de schenker en de bakker ook. Ik hoop niet dat u zegt, ja, dit is gewoon ver gezocht. Nou, nog even wachten, want er komen nog een paar argumenten bij. Maar hoe dan ook, je vindt het in deze geschiedenissen echt helemaal terug. Ik ga u nu iets lezen uit Genesis 39. Jozef was dus naar Egypte gebracht, Potifar, hoveling van de farao, hoofd van de lijfwacht, een Egyptische man, kocht hem uit de hand van die Ismaëlieten, die hadden hem immers meegenomen, en die hem daarheen gebracht hadden. De Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was, en hij bleef in het huis van zijn heer de Egyptenaar. Jozef krijgt alles wat daar in dat huis is toevertrouwd. Hij wordt een soort beheerder van dat huis. Hij mag bevelen uitvaardigen, hij mag de zorg hebben voor het hele huis. De vrouw van Potifar vindt hem een aardige man, leuke man, en die zegt in vers 7, het gebeurde na deze dingen dat de vrouw van zijn heer haar oog op Jozef liet vallen en zei, slaap met mij. Jozef weigerde, vers 8. Maar die vrouw die houdt niet op. En zegt aan het eind van vers 9, zegt Jozef, hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? En het gebeurde toen zij, Jozef, dag in, dag uit, aansprak en hij niet naar haar luisterde om met haar te slapen en bij haar te zijn, dat dat op zekere dag gebeurde toen hij het huis binnenkwam om zijn werk te doen, en niemand van de mensen van dat huis daar in huis was, dat ze hem bij zijn kleed pakte en zei, slaap met mij. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter vluchten en ging naar buiten. Het gebeurde toen zij zag dat zijn kleed in haar hand achtergelaten was en dat hij naar buiten gevlucht was, draaide zij het verhaal helemaal om, dat zij de mensen van haar huis riep en zei, dat heeft die man gedaan. Nou, ik heb hem bij zijn kleed gepakt. En zijn kleed heb ik nog, maar hij is ontkomen. En dan zegt vers 17. En ze sprak tot die heer, tot Potifar, met dezelfde woorden. De Hebreeuwse slaaf die je bij ons hebt gebracht in huis, is bij mij gekomen om de spot met mij te drijven. 19. En het gebeurde toen zijn heer de woorden hoorde die zijn vrouw tot hem sprak, zoals ik het zeg, heeft Jozef slaaf, met, zoals ik zeg, het zeg heeft jouw slaaf met mij gedaan. Dat hij in woede ontstak en de heer van Jozef greep hem en leverde hem over in de gevangenis. De plaats waar de gevangenen van de koning gevangen zaten. Zo zat hij daar in de gevangenis. Maar ook daar blijkt dat zijn aanwezigheid zegen met zich meebrengt. Het hoofd van de gevangenis zegt vers 22, gaf al de gevangenen die in de gevangenis waren in de hand van Jozef. Al het werk wat men daar deed, deed hij. 40, hoofdstuk 40 dus. Na deze dingen gebeurde het dat de schenken van de koning van Egypte en de bakker zondigden tegen hun heer, de koning van Egypte, zodat de farao erg kwaad werd op zijn twee hovelingen, het hoofd van de schenkers en het hoofd van de bakkers. En hij liet hen in hechtenis zetten in het huis van het hoofd van de lijfwacht, in de gevangenis, de plaats waar ook Jozef gevangen zat. Nou, dan hebben die beide mensen hebben allebei een droom, die schenken een droom en die bakken en die gaan dat uiteindelijk toch vertellen aan Jozef. We hebben een droom gehad, zegt vers 8. En er is niemand die hem kon uitleggen. Jozef zei tegen hen, is dit uitleg niet aan God? Vertel ze toch aan mij. En toen vertelde het hoofd van de schenkers aan Jozef van de droom. En dan blijkt dus dat Jozef kan vertellen in vers 12. Toen zei Jozef tegen hem, dit is de uitleg van de drie ranken staan voor 3 dagen. Nog binnen 3 dagen zal de farao u een hoge plaats geven en u in uw ambt herstellen. U zult de beker van de farao in zijn hand geven overeenkomstig uw vroegere positie toen u zijn schenker was. Nu komt een zinnetje, dat heb ik ooit gehoord en dat heeft me toen als een donderslag geraakt. Jozef zegt, maar denk aan mij wanneer het u goed zal gaan. 15, want ik ben met geweld ontvoerd uit het land van de Hebreeën en ook hier heb ik niets gedaan waarvoor men mij in deze kerker zou moeten zetten. En toen het hoofd van de bakkers zag dat hij een gunstige uitleg had gegeven, zei hij tegen Jozef, ook ik had een droom. Nou, die gaat ook vertellen over 3 mannen. 19, nog binnen 3 dagen zal de farao u een hoge plaats geven. Dat klonk nog goed. Hij zal u aan een paal hangen. Dat was minder. En de vogels zullen uw vlees van u afeten. Op de 3e dag. En vers 21, hij herstelde het hoofd van de schenkers in zijn ambt, zodat hij de beker weer in de hand van de farao mocht geven. Maar het hoofd van de bakkers hing hij op, zoals Jozef hem hun uitgelegd had. Het hoofd van de schenkers dacht echter niet meer aan Jozef, maar hij vergat hem. En nu wil ik proberen om dat in ons leven te plaatsen. In de eerste plaats is de Bijbel bedoeld voor gelovigen, voor mensen die de Heer Jezus kennen als hun heiland, als hun verlosser, die van God gekregen hebben de Heilige Geest, waardoor ze de schriften kunnen verstaan, waardoor ze het woord van God kunnen begrijpen. En dat is een hele bijzondere zegen. Die Heilige Geest komt pas als je gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dat is de enige voorwaarde. Niet of je alles weet van de opname van de gemeente, of je een Maranatha-christen bent, of je volwassen doop alsof je daar positief over bent, of over de kinderen ook misschien positief. Ook niet of je Israel-minded bent. Ja, dat is even helemaal niet aan de orde. Ik zeg niet dat dat onbelangrijk is, maar het gaat erom dat je alleen door het geloof in de Heer Jezus vrede met God krijgt en de Heilige Geest in je hart krijgt. Alleen daardoor. Maar het is wel een zekere. De Heilige Geest gaat in je wonen. En vanaf dat moment kun je de gedachten van God begrijpen. Soms moeten er dingen uitgelegd worden, maar je kunt ze wel begrijpen. Je hebt het vermogen, de capaciteit om het te snappen. Ik was nooit zo sterk in wiskunde. Als ze mij logaritmen hadden verteld in de klas 1 en 2 van de lagere school, had ik het wel aangehoord, maar ik kon het niet begrijpen. En later bleek ik het toch te kunnen begrijpen. Ik snap het nog niet alles, maar een beetje heb ik toch meegekregen. De gelovige heeft de mogelijkheid om de gedachten van God te pakken. U die hier zit en gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, u hebt dat. Of u nu heel lang geleden tot geloof gekomen bent, of 2 weken geleden de Heer Jezus hebt leren kennen. Die zit er ook hier. 2 weken geleden, ongeveer. Maar het is wel hetzelfde. Je hebt de Heilige Geest gekregen. En je kunt de gedachten van de Heere God begrijpen. Dat kan. Die mogelijkheid heb je. Maar als de Heilige Geest de kans krijgt om zo'n geschiedenis in je hart te leggen, dan gaat hij je ook vertellen wie de Heer Jezus is. Dan gaat hij duidelijk maken wie hij is. De Heilige Geest zal altijd uit dat wat van de Heer Jezus is nemen en het jou verkondigen. Dat doet de Heilige Geest. Dat zeg ik met de hand op mijn Bijbel. Staat er heel expliciet, dus zonder franje en zonder omweg. Dit is heel concreet in de Bijbel te vinden. De Heilige Geest overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Dat gaat aan de bekering vooraf. Maar als dat gebeurd is, dan gaat de Heilige Geest, diezelfde Heilige Geest die je aanzette om tot geloof te komen, die je als het ware duwde in de richting van de Heer Jezus, dan zal diezelfde Heilige Geest jou vertellen dat het om hem gaat in de schrift. Ook in dat boek Genesis, ook in de geschiedenis van Jozef. Jozef, door de broers verstoten, verkocht, overgeleverd in de handen van heidenen. Nu in de heidense sferen van Potifar en van gevangenis en van Farao's paleis. Daar is hij nu. Misschien wordt het even moeilijk, maar als je de sleutel hebt, dan vergeet je dit nooit weer. Ik weet niet of je ooit de geschiedenis van de ark hebt gelezen in de tijd van Eli. Eli was een hoogpriester en die had twee zonen. Die waren ook priesters natuurlijk. Die hoorden bij dat priesterlijke geslacht. En die maakten er echt een zooi van in de tabernakel. Sliepen bij vrouwen. Zelfde taal ongeveer als hier. Deden van alles. En dan kwam iemand met een prachtig jong dier, mals dier als offer. Dan denken ze, je kunt beter een stuk vlees hebben van zo'n mals jong dier, maar dan zo'n oud afgelegen koetje of zo. Dus die hebben uit de vleespot de beste stukken voor zichzelf geprikt. Ze waren kenners. Zo gingen de mensen het offer van de Heere gering achten. Staat in de Bijbel. Het ging helemaal niet goed. En in die tijd was er oorlog en dan moest Israël vechten tegen de Filistijnen, tegen de mensen uit de Gaza-strook. Palestijn, Filistijn, hetzelfde woord, het zijn niet dezelfde families waarschijnlijk. Maar toch, er moest gevochten worden, er moest gestreden worden. En ze wonnen niet, de Israëlieten, ze konden het niet redden. En toen hebben ze gedacht, die beide priesters, weet je wat we doen? We gaan de ark halen uit de tabernakel. En dan gaan we de ark als een soort trofee gaan we in het strijdgewoel brengen. En dat hebben ze gedaan. En toen ging het mis. Een schoondochter van Eli, een van de vrouwen van die priesters, ging op dat moment een kind baren. Dat ging ook niet goed, ze is gestorven. Maar voordat ze stierf, heeft ze dat kind een naam gegeven. Ikabod. Ikabod. Letterlijk vertaald, weg is de heerlijkheid. Ze deed dat omdat haar man gestorven was. Omdat Eli ook nog gestorven was. Was van een stoel gevallen. En brak zijn nek, zo staat in de Bijbel. Maar de glorie van God, de Shechina, de wolk van heerlijkheid was weggetrokken. Dat bedoelde ze. Weg was de heerlijkheid. Dat is heel triest. En toen is de ark meegenomen in de handen van de vijanden, in de hand van de tegenstanders. En die hebben dit als een soort oorlogsbuit, een oorlogstrofee meegenomen naar de Gazastrook. En die hebben dat in de tempeltjes gezet van hun eigen goden, in Gaza, in Gat en in Ekron, die plaatsen worden genoemd. En dat ging overal mis. Daar lag een god voorover, voor de ark die daar eventjes één nacht was neergezet. En die mensen komen dus morgens en zien dat hun eigen god ondersteboven ligt voor de ark. Schrik. Als de Telegraaf toen was geweest, hadden we gelijk een groot hoofdartikel gehad. De afgod viel voor God, of zoiets. Maar daar lacht hij. Nou, ze hebben hem weer overeind geholpen. Dat moet dan, hè. Een echte god moet je dan weer overeind helpen. Die kan het zelf niet. Sorry hoor, dit is hartstikke sarcastisch, maar om het duidelijk te maken hoe dat toen was. Hè. Ze hebben die god weer overeind gezet, weer op een soort voetstuk geplaatst. En de volgende morgen kijken ze, ligt hij weer voorover. Maar nu was zijn kop eraf en zijn handen waren er ook af. Hij kon niet meer denken en hij kon niet meer handelen. Zo ging het toen. Toen hebben ze gezegd, dit is wel taboe. Weet je, we moeten maar een andere locatie kiezen voor deze ark. Dat hebben ze gedaan. Ander tempeltje. Daar ging het ook mis. Muizen, toestanden, echt ingrijpen van de heren. Uiteindelijk zijn ze echt zo ver gekomen dat ze gedacht hebben, wij weten niet hoe we hiermee om moeten gaan besturen, dat ding terug naar Israël. Nieuwe wagenfabriek, zogende koeien daarvoor, dat vind ik altijd zo prachtig. Geen koeien die, weet ik veel, ook al aftans waren, maar die kalfjes hadden. En die hebben de kalfjes vastgehouden en ze hebben echt gedacht, nou als die zogende koeien normaal zijn, dan gaan ze terug naar hun kalfjes. Maar als ze niet normaal zijn, dan gaan ze in de richting van Israël. Met die ark op een nieuwe wagen. Nou, die koeien waren dus kennelijk niet normaal. Die gingen naar Israël. Al loeiend, klakson aan. Weet je wel. Helemaal klaar. Het staat allemaal in de Bijbel. Precies omschreven. Daar gaan ze. De ark gaat weer terug naar Israël. En komt in het huis van een Abinadab op een heuvel. Daar wordt hij neergezet en Abinadab wordt buitengewoon gezegend. Later wil David die ark daar weggehaald. Gaat ook niet helemaal goed. In het huis van Obed-Edom. Obed-Edom wordt gezegend. Zal ik het gewoon zeggen? Waar Jezus komt, daar zegent hij. Dat doet hij u, dat doet hij mij. Iedere keer hetzelfde gebeuren. Hetzelfde spanningsveld. Maar de ark is meegenomen van A naar B naar C. Weet je wel? Steeds weer verplaatst. Ik kreeg een schok van meer dan 220 volt. Toen ik ontdekte dat dat nu precies een illustratie is van wat er met de Heer Jezus is gebeurd toen hij gearresteerd werd. Naar Annas, die wist het ook niet. Naar Caiaphas, die wist het ook niet. Naar Pilatus, die wist het ook niet. Naar Herodes, die wist het ook niet. Die stuurde maar weer terug naar Pilatus. En uiteindelijk komt hij bij het kruis uit. Dat geschuif met de glorie van God. In de oude dag, weet je wat, dat was toen de ark van het verbond. Dat vind je helemaal terug in het Nieuwe Testament. Je mag het ook omdraaien. En je mag dat geschuif met de Heer Jezus ook vergelijken met een voorbeeld uit het Oude Testament. Zo is het toen gegaan. En zo ging het ook met Jozef. Dat geschuif met hem. En overal waar de ark kwam in de dagen van Eli, daar was zegen. Ja, dat was ook respect, want de demonen deinsden terug. Die lagen op hun snuffertje en die vielen van hun voetstuk. Die rolden van hun, laat maar zeggen, hun statuurtjes. Die waren echt nergens meer. Dat is toen met Jozef ook gebeurd. Ziet u het een beetje gebeuren? Ik hoop dat u het pakt. Niets onbehoorlijks gedaan. De Heer Jezus kon zeggen, wie van u overtuigt mij van zonde, heeft de zonde niet gekend, nog gedaan. Jozef heeft wel gezonde, dat bedoel ik niet. Maar hij heeft op die ene grote verzoeking niet gereageerd. In dat huis. Hij is daar schoon van gebleven. Echt schoon. En er is zegen. Als Jozef in de gevangenis moet dienen, is daar zegen. Als Jozef in het huis van die Potifar moet dienen, is daar zegen. Als Jozef in het huis van de farao van Egypte moet dienen, dat is later, dan is daar zegen. Als Jezus komt, dan zegent hij, dat doet hij u en dat doet hij mij. Een prachtige illustratie. Ja, je moet even door die, laat maar zeggen, de onderdeeltjes heen kijken om de lijn te zien, om dat geweldige plan van God te zien. En dan komen daar twee van die mannen bij hem in de gevangenis. Hij is zelf nog een keer miskend, ook door de heidenen verworpen, onterecht beschuldigd, onterecht in de gevangenis gehoord, door de broers onterecht beschuldigd, door Israël, en door de heidenen onterecht beschuldigd. En daar zit hij dan. En wie hangen daar bij hem? Even dat woord hangen is van mij, omdat het niet helemaal correct, want dat was later wel zo met die moordenaar aan het kruis. De schenker en de bakker, ik noem ze maar even zo. Ik heb laatst een preek gehouden over die schenker. Dat een beetje aangezet door een lied. Ik luister wel eens naar de Gators op zaterdagavond van Family 7. Misschien jullie ook wel. Ik vind het prachtige muziek. Het zal wel van vroeger zijn, maar ik vind het wel heel mooi. En daar was één lied bij dat ging over die ene moordenaar aan het kruis. En die was, de taal zegt ongeveer dit. Hij was in de verkeerde tijd geboren. Het was een zooi. Het was echt vreselijk. En de Romeinen waren de baas en nou ja, onderdrukking. Dan moet je wel ontsporen. Zo ongeveer werd gezegd. Nou, en het gezin ging het ook wel niet goed. Die waren ook al, dat was een economische crisis. Dat is ook helemaal fout gegaan. Je moet wel ontsporen. Dus zoals vandaag, de achtergrond van elke crimineel ongeveer ligt in ouders, in gezin, in maatschappij. Daar moet je het zoeken. Nou, zo moest die man dus wel ontsporen. Hij was op de verkeerde plek en in de verkeerde tijd. En toen is hij zo ver gegaan in zijn crimineel handelen dat hij veroordeeld werd tot de kruisdood. Die man, hè, weten we, die man van het Nieuwe Testament. En daar hing hij op de verkeerde plek. Misschien wel op de allerbeste. Op het verkeerde moment. Nou, ook niet, nee. Heere, gedenk mij dan als u in het koninkrijk komt. Heden, vandaag nog, zul je met mij in het paradijs zijn. Dat is een hele mooie ontknoping. Ik weet niet of je jezelf ooit zo bekeken hebt. Want van afkomst deug jij ook niet. Je kunt wel een heel vroom gezicht hebben, maar het deugt niet. Echt niet. Er is er niet één goed, zelfs niet tot één toe. Niemand. En we hebben het allemaal verknald. En ik weet niet of mijn zonden zwaarder zijn dan de zonden van de grootste crimineel. Ik betwijfel het, want het is niet zo. Zonde voor God is zonde. Er is geen gradatie in zonden. Maar ik heb de Heer Jezus leren kennen. Als mijn heiland, als mijn verlosser. Voor mij heeft hij zijn leven willen geven. En ik heb mogen roepen, Heer, alstublieft, erbarm u over mij. Gedenk mijner. En of je een andere woordkeuze hebt gehad, doe niet de zaken. Als je hem aanroept, dan heb je leven uit God. Nog steeds. Voor wie dat wil, nog steeds. En ben je die schenker. Dan zal de vreugde van de wijn, de vreugde van de beker overvloeiend zijn. Ik wil alleen maar dit zeggen, dat in de geschiedenis van de schenker en de bakker, in het leven van Jozef, gewoon te vinden is wat er daarna, ooit later, eeuwen later is gebeurd, even buiten Jeruzalem. Daar is het ook gebeurd. En de een, die staat misschien nog steeds in de schuld en zal uiteindelijk voor de grote witte troon staan als hij zich niet bekeerd heeft. En die ander, ja, die heeft de blijdschap van de schenker. Ik bedoel, wijn en vreugde, dat hoort een beetje bij elkaar in de Bijbel. Dat is zo. Wijn is dat wat het hart van God en mensen verheugt. En nu vraagt Jozef aan die schenker, aan wie hij net gezegd heeft, moest luisteren, dat gaat er gebeuren en dan zul je weer in je ambt hersteld zijn. Denk aan mij. Zal ik het gewoon vertalen? Doe dit tot mijn gedachtenis. Precies. Dat vraagt de Heer Jezus aan jou. Denk aan mij. Dat is nu precies wat de Heer zei bij de instelling van het avondmaal. Doe dit. Dus op het moment dat de Heer Jezus voor Gethsemane staat, die stap gaat doen, die route gaat doen, zegt hij dit. De schenker vergat. Maar hij was zo blij met zijn nieuwe job. Het was ook zo aardig, het was weer helemaal goed. Hij had weer status. En jij dan? Ik kom uit een gezelschap waar ze eens in het kwartaal een avondmaalsdienst hadden. Ik heb nu een overtuiging gekregen dat je het wel elke zondag, misschien wel elke dag zou moeten doen. Dat denk ik persoonlijk. Of dat uitvoerbaar is, laat ik me even los. Maar toch. Als de Heer Jezus nu zegt, denk aan mij. Nou nee Heer, we moeten vandaag wijn plukken en we moeten dat nog persen. We moeten dat in een beker doen, want ja, de mensen moeten toch wat te drinken hebben, nietwaar? En bovendien, dat is een beeld van de blijdschap. Oh ja. Om wie gaat het dan? Om die mensen? Of gaat het om hem? Het accent wordt bijna altijd verlegd. En in 9 van de 10 gevallen hoor je zeggen dat het avondmaal een soort sacrament is, een soort genademiddel voor jou. Een soort versterkend element, waardoor je dus dichter bij de Heer zou komen. Daar klopt helemaal niks van. Het is een gedachtenis aan hem. Het is het verkondigen van zijn dood, het proclameren van zijn dood. Dat is het. Dat is een heel ander gebeuren. Maar hier, in deze geschiedenis, denk aan mij. Op het moment dat hij gevangen zit. Nou, Ik heb de dag van de bovenzaal iets erbij ingetrokken. Even letterlijk als het om de Heer Jezus gaat. Maar je komt het echt in het Nieuwe Testament bij hem tegen. Doe dit tot mijn gedachtenis. Zouden we dat willen? Antwoord ja. Ja, maar we hebben nu geen brood. Ik weet wel, we hebben altijd wel iets. Het is nog niet, het kwartaal is nog niet om. En we hebben dit nog en dat nog. En we moeten nog wat regelen. Ik weet het wel. Maar in je hart. Ik hoorde van mijn bijbelleraar, waar ik ontzettend veel aan te danken heb, dat hij ooit een hele tijd in overspannen toestand op het eiland Rottumeroog, weet ik nog zoiets, daar een van die twee gezeten heeft. Helemaal alleen. En hij had toen de gemeente gevraagd, waar hij deel van uitmaakte, mag ik daar ook avondmaal vieren? Nou, dat wordt een beetje moeilijk als je alleen bent, maar er kwam zo nu en dan iemand op bezoek om hem wat te verzorgen, wat te eten brengen en zo. Ja, dat mocht dan wel. Dat was de beste tijd die hij gehad heeft. Alleen met de Heer. Aan de Heer Jezus denk. Ik ken hem heel goed. Hij heeft me dat zelf allemaal uit de doeken gedaan, hoe dat ging. En dan ga je zelf misschien ook anders denken. Henny en ik gaan wel eens door Schotland zwerven. Dat hebben we nu gedaan, in juni. En we hebben van onze kinderen ooit een klein tinnen bordje gekregen en een tinnen bekertje. En we vieren avondmaal met z'n tweeën. U vindt dit niet kunnen? Nou, ze weten ervan in Nijverdal, mijn huisgemeente, mijn thuisgemeente. Ik heb het ze gezegd. Ik heb natuurlijk dat verhaal van die bijbelleraar erbij verteld. Ze konden ook niet meer anders dan het goed vinden. Maar ik wil alleen maar aangeven dat het zo'n bijzonder element is in bij elkaar zijn. En als dat onderweg kan, met z'n tweetjes. Zou dat dan niet kunnen tijdens het ontbijt, 's morgens? Als je zou willen, wel. Ja, maar we hebben zo'n haast in de trein, in de taxi, en de auto. Ja, daar gaat hij. We vergeten Jozef. Het is een beetje drammerig, ik weet het wel. Een beetje van, moet dat dan? Is het dan niet goed als ik het niet doe? Ik ga u niet veroordelen. Ik wil het alleen op uw geweten binden. Dat is het enige wat ik wil. En dat doe ik ook met grote vrijmoedigheid, maar ook wel een beetje met schroom in mijn hart. Goed. Vervolgens. En dat is een nog moeilijker onderwerp. Jozef zit daar en moet dus echt lijdzaam afwachten hoe dat verder gaat. Hij weet niet wat de uitkomst is. Die schenker die heeft niet gebeld. De eerste dag, de tweede dag. Geen bericht gestuurd. Niks gedaan en hij zit daar maar. En hij bleek dus inderdaad vergeten te zijn. U hebt andere middelen. Ik heb sinds vandaag WhatsApp op mijn telefoon. Mijn kleindochter heeft het erop gezet vanmorgen. Moest ik hebben, want dat hoorden erbij. Oh ja. Zet het er maar op. Nee, maar ik bedoel, we zijn zo langzamerhand gewend aan berichtjes en zo. Maar Jozef hoorde niets. Helemaal niks. Het was stil. En daar zit je dan. Heren, wat bedoelt u dan? Is dat uw weg? En die nare broers, die hebben mij uitgeleverd. En ook hier in Egypte ben ik onterecht veroordeeld. Het is allemaal uit de hand gelopen. Ik ga u iets voorlezen. Genesis 45. Ik loop een beetje vooruit in de geschiedenis van Jozef, maar daar heb je het antwoord wel. Genesis 45. Daar zegt Jozef in vers 4. Jozef zei tegen zijn broers, die komen een keer op bezoek daar. Kom wat dichterbij. En ze kwamen dichterbij en toen zei hij, ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. Nou, dat was een felle, hè? Dat was even een behoorlijke aanklacht. Maar nu, wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen, omdat jullie mij hier naartoe hebben verkocht. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden tot behoud van jullie leven. Deze 2 jaren is er immers honger geweest in het midden van het land en er komen nog 5 jaren waarin er geen ploegen of oogsten zal zijn. God heeft mij voor jullie uitgezonden om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde en jullie door een grote uitredding in leven te houden. Nu dan, niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God. Hij heeft mij aangesteld als een vader voor de farao en als heer over heel zijn huis. Ga maar naar mijn vader en vertel ze dat maar. Wat zegt Jozef hier? Hij begint dat mopperen op die broers die hem, ja, dat hij uitgerukt zou zijn uit het land van zijn vader. Dat zegt hij hier heel anders. Daar zegt hij van, dat heeft God gedaan. Dat is een moeilijke. De discussies over wat God wel of niet zou doen zijn nooit van de lucht. Als er een ongeval is waarbij iemand echt schuld had, misschien wel door drank of door wat ook, dan kun je niet meer roepen van dat heeft God gedaan. Nee, dat heeft die dronken vent gedaan, dat heeft God niet gedaan, dat heeft God helemaal niet gewild. En zo begint de discussie. En ik kan het nooit op één avond helder krijgen wat ik daarmee eigenlijk zou willen zeggen. Maar ik ga je wel dit zeggen. In Romeinen 8 vers 28 staat dat God alle dingen doet meewerken ten goede hun die God lief hebben. En als je dat vandaag zegt, dan ga je de plooien gladstrijken van dingen die eigenlijk niet te strijken zijn, vindt men. Want dat kun je niet meer zeggen. Dat zijn pastorale verwrongenheden. Dat zijn blunders van de eerste orde. En zo krijg je om je oren. Dat kun je niet meer zeggen. Dat een bepaalde situatie meewerkt ten goede. Hoe moet ik dat verklaren? Ik kan het ook niet verklaren. Als ik vanavond hier, toen we aan het bidden waren, hoorde dat er afgelopen gisteren een zwager begraven is die zichzelf van het leven heeft beroofd. Hoe moet ik dan aan die vrouw vertellen dat dat Gods weg zou zijn geweest? Dit kan ik niet. Dit durf ik ook niet. Dat ga ik ook niet zeggen. Maar ik ga je wel wat anders zeggen. Dat de gelovige zoveel vertrouwen in zijn God en in zijn vader mag hebben, dat hij zegt, ik snap het toch niet. Maar hij maakt het mij wel duidelijk. Er komt een moment dat ik het zie. Jozef, toen hij in de gevangenis zat van Potifar, zag het nog niet. En een paar jaar later zegt hij, God heeft het gedaan. En dat was het voor jullie. Jullie moesten een zegen krijgen. En ik was daar even slachtoffer in, maar ik was daar eigenlijk het middel in. Want God heeft dat voor mij bedoeld. Zo heeft God dat ingepland. Maar dan moet je iets verder zijn dan het moment, zal ik maar zeggen. Als je op dit moment iets ergs overkomt, dan zal ik niet tegen je zeggen, want de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zijn geloofd. Halleluja, Job 1. Nou, dat kun je ook niet zeggen. Dat kun je wel zeggen als iemand er doorheen is, er door geoefend is, dan heb je een heel ander verhaal en een hele andere insteek. Maar Jozef heeft dat andere element leren kennen. En ik wil zo graag duidelijk maken dat in deze geschiedenis dit principe, dit beginsel van Jahwe zichtbaar is. Dat God in een bepaalde situatie, dat God jou in een bepaalde situatie brengt, ons. En dat we achteraf zeggen, heren, het is goed. Heren, dank u wel. U had er een plan mee. Ik zag er helemaal niets van. Ik snapte het niet. Ik kreeg het niet. En al die opmerkingen, die zogenaamde vertroostingen, die kwamen ook niet over. Die kwamen niet aan. Maar ik wil toch beginnen met u te zeggen, God van trouw, u verandert nooit. U die Psalm 139 hebt gemaakt, dat lazen we daar bij de bidstond vanavond. U bent nog dezelfde. Nog steeds dezelfde. U verandert niet. U bent de God die trouw en u houdt van ons, Vader. Het God laat alle dingen meewerken ten goede. Dat is niet een kwestie van, ik snap dat nu. En ik heb dat onmiddellijk als er iets moeilijks is. Maar ik kan het wel hanteren. Ik kan zeggen, Vader, dank u wel. Dank u wel dat u dwars door de moeite heen van jaren soms. Jaren bidden voor een bepaalde situatie. Jaren vragen, Heer God, we komen er niet doorheen. We redden het niet. En dan ineens is daar een doorbraak. Nu snap ik het. Ja, maar heb je gemopperd in die tussenliggende tijd? Of heb je durven zeggen, ik wil u vertrouwen, Heer. Ik wil u vertrouwen. Ik wil mijn vertrouwen in u stellen. U bent het die te vertrouwen is. De enige. En dat is de Heer Jezus. De Heer Jezus wist heel precies waarom hij die route ging. Dat is de enige die dat heel precies wist. Die wist van tevoren, dat gaan ze met mij doen. Zo pakken ze me aan en dat gaat er gebeuren. En ze zullen me geestelen, ze zullen me stenen, ze zullen me doden aan het kruis. Ze zullen alles doen. Maar op de derde dag zal ik opstaan. Hij wist het. En hij zei, Vader, hier ben ik. Hier ben ik. Om uw wil te doen, o God. Zouden wij nu één ding mogen leren van dit stukje van Jozef? Hij zit nog steeds in de gevangenis. Hij weet nog niet hoe die eruit komt en of die eruit komt. Vader, ik wil u vertrouwen. En als je in de moeilijke dingen zit van vandaag, dan hoop ik dat stukje vertrouwen er is. Dat er nu een fundament is, een bodem is van... U bent trouw, Heere God. En u vergeet nooit wat u begon. En u hebt een plan met mijn leven. Ik moet dus ophouden met mijn logica te plaatsen boven Gods route. Want je snapt met jouw intelligentie, met jouw vermogen om te snappen, niet helemaal, of misschien wel helemaal niet, wat God bedoelt. Dat duurt een poosje. Ik ben ervan overtuigd dat we, als we in de hemel komen, dan pas zullen snappen wat er allemaal is gebeurd. We zullen misschien, ik weet niet hoeveel tijd nodig hebben om dit een beetje te vertolken en om dat te verwerken. We hebben dat gedicht van vroeger, van dat kleed, dat geweven werd, allemaal wel een keer meegekregen. En als je aan de onderkant van zo'n weefgebeuren of zo'n borduurgebeuren, krijg je allemaal draden, kriskraal, je ziet geen patroon, je ziet een beetje kleur hier en daar. Maar verder zie je niks, totdat je aan de bovenkant gaat kijken en dan ineens een schitterend tableau ontdekt. Moet je wel van bovenaf kijken. Dat kennen we. Er is een dichter ooit zo wijs geweest om dit zo te zeggen. En zo ken ik misschien wel meer voorbeelden aanreiken. Alles in de hemel heeft een veel volmaakter glans als ik dat zie samen met de Heer Jezus. Alles. Ik zei vanmiddag tegen Jaap, mijn schoonzoon, ik moet morgenavond spreken over het huis van de Vader. En daar ben je mee bezig. En ik vroeg me af of ik dat zou vergelijken met de Secret Millionaire. Weet je wel, dat is een van die programma's voor de televisie. Ik zit elke avond voor de televisie, dus ik zie dat allemaal. Maar ik heb het wel een paar keer gezien. En er komt zo'n man, die is in rijke doen gekomen. Die gaat met zijn vermogen een oude slopperwijk opzoeken. En dan gaat hij uitdelen in een jeugdwerk of bij... kerkenwerk of gewoon maatschappelijk werk. Weet je wel, dat gaat hij uiteindelijk zoeken en dan gaat hij checks uitdelen. En vandaag of morgen komen die luider achter dat hij toch miljonair is. Want hij was geheim, hij was incognito. En dan denk je, waar is dat dan? Dan gaan ze bij die man kijken en dan komen ze in dat huis en denk je, joh, tjonge, jonge, joh, tjonge, jonge. En die vindt, die woonde bij ons in dat krotje, dus naast ons. Dat is zijn huis. Nou, ik dacht, als ik in het huis van de Vader ben, dan zie ik de Heer Jezus en dan zie ik waar die woont, waar die altijd gewoond heeft. Dat al de schatten en al de heerlijkheden, al de schitteringen daar aanwezig zijn. En hij komt in Bethlehem, zit in zo'n voerbak. Hij had gedaante nog heerlijkheid, zegt Jesaja 53, dat we hem begeerd zouden hebben. Nou, het leek er niet op. De secret miljonair. Nou, noem maar secret creator. Maar zeg maar iets. Zeg maar iets bijzonders van hem. Wat je ook zegt, je schiet toch tekort. Je komt er toch niet helemaal aan. Maar dat is de Heer Jezus. En hij was hier. Om uw wil te doen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Zou je echt willen zeggen, wat me ook overkomt, wat er ook gebeurt, ik wil u vertrouwen, Heere God, want u hebt daar een bedoeling mee. Het kan jaren duren voordat het helder is. Het kan heel vlug duidelijk zijn, maar het kan echt heel lang duren. En stel dat het helemaal niet helder wordt hier op aarde, dan heb ik straks ook nog wat op te genieten. Maar dan maakt u het me duidelijk. Dan gaat u me daar even vertellen waarom u dat en dat toen en toen daar en daar deed. En dat moet een enorme ontlading zijn. Dat moet enorm zijn. Dat alle frustraties die ik hier gehad heb ineens wegvallen. Zeg, stomme eend, dat ik daar gefrustreerd over raakte. Wat dom van mij dat ik daar zo door ontregeld was, van mijn apropos af was. Ziet u Jozef? Hij zit nog steeds in de gevangenis. Maar hij komt eruit. En hij wordt tot grote zegen. Hij wordt een beeld, een schitterend beeld van de Heer Jezus. Maar hij is het ook hier. In die gevangenis. Met die beide mannen. Onder de druk van de veroordelingen die hem zijn gaan, die hem hebben getroffen, die hem aangedaan zijn. Terwijl hij nergens iets in gedaan had. Alleen maar zegen had verspreid. Alleen maar zegen. Ik hoop, broeder en zuster, dat u dat bijzondere geschiedenis, die bijzondere geschiedenis van Jozef lief gaat krijgen. Dat wens ik. Ik heb nog een paar dingen te zeggen, maar dat doe ik vanavond niet, dat doe ik de volgende keer. Maar dat is zo uniek. Dit is zo gaaf, zo uniek. Ik ga één ding al vooruit zeggen. Als Jozef uit de gevangenis komt en voor de farao staat. En de farao zegt, we moeten een man hebben die wijs is. Nou, u bent die man. Dan komen ze achter. Hij krijgt een ring, hij krijgt kleren, hij krijgt een wagen. Hij krijgt... En hij krijgt ook een vrouw. Asnat, de dochter van Potifera, de priester van On. En hij kreeg zelfs al kinderen. De Bijbel zegt, ik heb het nog een keer aangekeken vanmorgen in alle vroegte. Voordat de eerste jaren van druk, van hongersnood, van die grote verdrukking, van die grote verdrukking. 7 jaar, grote verdrukking. Voor die eerste symptomen, voor die eerste jaren aanbraken, had Jozef een vrouw uit de heidenen. Pak hem maar. Voor de eerste uren van de grote verdrukking komen, heeft de Heer Jezus een vrouw. En wie zijn die vrouw? Wie vormen samen die vrouw? Dat zijn u en ik. Dit zijn beelden, die kun je niet maken. Die liggen er. Die zitten er echt in weggestopt. En dat zijn bijzondere dingen. En daar geniet je van als je de Heer Jezus lief hebt. Dat maakt je blij, dat maakt je vrolijk. En dat doet je uitzien. En als dat zo is, bij Jozef, bij David, bij Mozes, bij de Heer Jezus, dan is het ook zo voor jou. En dat is geloof. Ik geloof u, Heer. Ik vertrouw u. Geloven en vertrouwen is bijna hetzelfde. Hè? Iemand geloven, dat is ook iemand vertrouwen. Nou, dat wordt dan tijd voor de Heer Jezus. Naar God toe en naar hem toe. De Heere zegen u. Vader, ik wil u graag danken voor Jozef en voor zijn geschiedenis. Ik ben van jongs af geboeid. En ik heb niet alles begrepen. En ik begrijp nog lang niet alles. Ik denk dat er nog veel meer stof is. Maar dank u dat u een aantal dingen toch wilt helder maken voor ons. En dat u ons wilt laten genieten van uw geweldige voorbeelden. Dat bijzondere voorbeeld van Jozef is alleen maar te snappen als ik kijk naar de Heer Jezus. Hij is het om wie het gaat. En de Heer Jezus wordt in de Bijbel genoemd de Christus van de Schriften. We hebben vanavond naar Genesis 39 en 40 gekeken. De Christus van de Schriften. Daar zien we hem in het midden van de misdadigers. Hij is onder de overtreders geteld geweest. En heeft voor hen gebeden. Vader, dank u wel voor uw zoon. Voor de geliefde. Voor hem die u volkomen vertrouwde. En die uw weg ging. En we hebben natuurlijk wel het idee dat hij het al zag. Dat hij achter de schermen kon kijken. Maar we willen u toch danken dat het gebeurd is. En dat het in onze Bijbel is terechtgekomen. En dat we nu in alle eenvoud mogen zeggen, Vader, we willen u vertrouwen. De weg die u bepaalt is goed. Vader, hier ben ik. Die alles in zijn hand heeft. Zeeën en golven en bergen. Die zal ook wel weg weten voor mij. Die zal een weg hebben voor mij bereid. We willen u danken dat we in dat vertrouwen onze handen in uw handen mogen leggen. En mogen vragen om uw bijzondere zegen ook over deze dienst. Amen.